Wij luisteren dus naar een aflevering van het Britse Peppa Pig.
Peppa Pig is een...
Een verreken.
Ja, niet een verreken, maar gewoon een kinder. Nee, ik weet niet aan het over horen.
Ja, wat is dat dierengeluidenspel?
Een Peppa Pig, is een tekenfilmpje.
Een tekenfilmpje. Ik bedoel, wie kent Peppa Pig niet? Ik bedoel, iedereen met een achterneefje.
Mensen zonder kinderen.
Nou, je hebt allemaal een achterneefje. Ik bedoel, je hebt zelfs Peppa Pigland in Italië. Anyway. Welkom bij aflevering 105 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras en deze aflevering een paar dagen voor de landelijke parlementsverkiezingen in Italië. Een dag later dan jullie gewend zijn. Want we moesten eventjes wachten tot wij allebei weer in de studio konden zijn. En dat is vandaag.
Ja.
En het staat dus in het teken van de elezioni. We blikken terug op de campagne. Wat vonden we ervan? Evelien is lang daar geweest. We gaan kijken wat er gaat gebeuren direct na de uitslag bekend is. Woedt er in Italië een regering gevormd en hoe gaat dat? En ik heb gestemd deze dagen.
Spannend. En dat ga je delen met ons.
Ja, dat ga ik delen met jou. En dus ook met alle andere mensen.
Heel goed.
En natuurlijk hebben we ook nog wat laatste nieuws, wat lezerspost. We hebben weer een drankje in de studio, want we zijn eindelijk weer bij elkaar. En we hebben maar liefst twee drankjes.
Ja, we zijn met die Crodino van jou begonnen. Crodino Rosso,
ja, alcoholisch. Ja, gewoon zonder alcohol.
Ja.
Dat doen we deze week.
Oké. Ja. Ik zit nu heel schilderig te kijken. Ja. Ik heb een glas rode wijn voor me.
Ja, ik heb ook een slok genomen van de Valpolicella. Dus we hebben gewoon... het aperitief was... Want jij hebt... Evelien, laten we dat...
Ik heb de tafel hier helemaal volgegooid.
Ik voel me een soort herder hier. Met een soort totale rustieke...
Ja, het is bijzonder rustiek.
Bijzonder rustiek. Bruschetta's.
Nee, ik heb wat dingen uit Rome
artichok
meegenomen.
Oh, zo lekker die artichok.
Romeinse artichok.
Echt lekker.
Mijn buren in Rome die uit Calabria komen, die hebben... Maken zelf ingelegde
aubergine
met pepers, met peperoen.
Het is zo lekker. En dat een beetje, precies waar ik van, een beetje met dat zoet-zure, waardoor je nog meer trek krijgt.
Ja, en die pittige, jij bent niet te stoppen.
Nee.
We nemen ook een half uur later op dan gepland.
Kat op de spekbinden.
Omdat jij hier gewoon...
Evelien neemt hier het echt la grazia di Dio mee. En dan voor ze eet ik het, dan zegt ze, oh, het is wel allemaal op, hè?
Ja, maar je moet het wel allemaal opeten.
Ja.
En ik had voor jou... ik heb pesto en crema di noce meegenomen.
Ja,
heerlijke dingen als mensen in Genua of in Ligurië zijn.
Ja, maar
altijd dus pesto meenemen.
Pesto. En pesto à la Genovese.
Ah, absoluut.
Genovese.
De basilicum schijnt daar bijzonder te zijn.
Ja, het is echt anders qua aroma. Ja.
Precies.
En dus qua smaak.
Het zijn erg kleine potjes, want je weet dat ik alleen maar met handbagage reis. Dus daarvoor mijn excuus. Maar je kunt er zeker een familie van voeden.
Ik denk, als ik vlieg...
Ja.
Denk ik aan jou. Want dan denk ik,
hoe doet ze het?
Ik ben nu ook, ik ben de afgelopen dagen even on tour geweest in Nederland. Een paar congressen hebben gedaan. Overigens, vanmorgen en vanmiddag twee luisteraars van de Italië podcast tegengekomen. Dank dat jullie luisteren. Twee jonge mannen. We hebben ook hele jonge luisteraars, heel leuk. Ik dus door het land gereden. En ik heb dus echt zo'n hutkoffer bij me. Gewoon, weet je wel, zo'n trolley, maar dan... Voor 2-3 weken. Ik denk dat iedere keer als Evelien mij zou zien, dan zou ze zeggen: wat doe jij toch? Je bent
Ik moet er iedere dag dan helemaal, helemaal flashy en mooi en
helemaal afgelikt moet eruit zien.
Ik zie er niet uit.
Hou toch op. Alsof je daar een soort rompen door Rome.
Nee, dat niet. Maar
la ciocia.
Ja, goed. Bedoel, nee, dat niet. Maar
nee.
Ja, ik
bedoel, jij fout gewoon 3 jurkjes in de trolley en dan.
Nou ja. Hop. Ja, zo een beetje. Ik ga niet met allerlei paren schoenen.
Maar dan heb je dus 1 paar sneakers.
Die heb ik aan. En ik heb meestal dan ook, nu in deze maand dat het nog warm is, een paar sandalenachtige schoenen.
Het regeert mij mateloos. Echt enorm.
Ja.
Ik ben daar... Ja, goed. Anyway. Ja. Dus dat is...
Als mensen overigens de komende dagen een vandaag reportage zien waarbij ze zeggen van, wat ziet die eruit?
Dus aangekondigd.
Dat is dus, ja, dan weet je waar het van komt.
En je weet, waar hoorde u het eerst?
In de Italië-podcast. Ik moet wel zeggen dat ik helemaal flabbergasted was toen ik gisteravond terugvloog vanuit Rome. En ik daar bij de controles 2 minuten wachttijd zag staan. Toen dacht ik, het is wel echt een puinhoop van je welste.
Op Schiphol.
Op Schiphol, vergeleken met andere luchthavens. En het is ook, en dat zullen mensen die regelmatig naar Italië gaan wel gezien hebben, door al die geannuleerde vluchten, zijn de prijzen nu echt sky high. Die zijn echt ongelooflijk duur. Het is ongeveer nu €800 om met KLM naar Rome te vliegen. Omdat er allerlei vluchten uit zijn gegooid en allemaal mensen op vluchten samen zijn gepropt, zijn er nog nauwelijks vluchten over. Dus schaarste je kunt het je wel voorstellen. Dus, maar ik ben weer terug onder op Nederlandse bodem. Het is hier lekker herfstig. En ik heb dus ook in dat hele kleine koffertje allemaal dingetjes voor jou gepopt. En voor ons.
Ja, maar ik ben super dankbaar. Sterker nog, ik neem een lekker slokje. Ja, heb jij nog nieuws meegenomen? En is er nog iets wat je is opgevallen buiten de enorme politieke beslommeringen, zeg maar, in Italië?
Begin jij eerst even.
Met mijn nieuws.
Ja, want anders ga ik weer over Totti en La Blasi praten. Want nu mengt hun dochter zich erin, die op TikTok allerlei filmpjes laat zien.
Maar ik wil het wel even weten.
Je wil het toch even weten?
Ik wil het toch even weten. Toch, het is toch een beetje...
Sowieso moet ik erg
lachen. Het is een soort van... Het interesseert mij niets wat André Hazes doet. Maar als Totti? De Telegraaf zegt... André Hazes, wie klikt er dan toch weer op die kop?
Ja, zul je hem hebben.
Hup, dat ging
daar
niet. Gaat hij. Dus, Ilari.
Francesco Totti.
Hai.
Oud voetballer. Roma-ster. En Ilari Blasi, showgirl, presentatrice. Die liggen in een... Nou ja, vechtscheiding is een understatement. Echt.
Inmiddels hebben... is het escalated quickly.
Ja, het escalated quickly. Nogal, het leek nog een soort van, nou, we houden van elkaar, we gaan zonder van... Nou, toen bleken ze allerlei talloze affaires te hebben. Nu heeft hun dochter, mag jij raden hoe die dochter heet?
Ilari Totti. Oh, godzijdank.
Maar je gaat gewoon heel hard lachen als ik het zeg.
Oh, want?
Ze heet Chanel.
Oh, katrooien. Sorry, excuseer.
Ja, Chanel Blasi. Die heeft een soort aanval op haar ouders geopend.
Chanel, echt waar?
Ja, Chanel.
Dior?
Chanel, ja, ik weet het niet, Chanel. En die heeft een soort filmpje waar ze dus... Oh, dat vind ik wel erg. Ja, helemaal zo... Ja, wat heb je ook met zo'n moeder? Ilari Blasi, haar moeder, is helemaal gelift en opgespoten en strak
Ilari.
Getrokken. Ilari?
Ja.
Ja, Donatello, kom op.
Nee, is waar.
Ik snap dat mannen dat af en toe niet zien. Nee, dat is niet waar. Dat vrouwen ik gewoon tot het 60 meestal... kreukelvrij blijven.
Nee, je weet, ik bedoel, ik ben nogal van het natuurlijke. En ik kan, de meeste vrouwen, zeker vrouwen van boven een bepaalde leeftijd, die zich helemaal, en dan heb ik het echt over de duckface en de,
nou ja, zij...
dat is niet te doen. Ik vind het bij Ilari, omdat hij jonger is, nog meevallen. Maar je ziet uiteraard dat...
Nou ja, die heeft toch ook... Die heeft nu, die was bij de plastische chirurg om een soort nieuwe mond omheen te laten tatoeëren.
Jij volgt iets meer dan ik. Hè,
ik merk nu dat ik er wel echt vuistdiep in zit. En die weetjes. Chanel Totti blijkt boos te zijn op haar ouders, want ze heeft dus een filmpje gepost op TikTok, zoals Berlusconi zou
Ciao,
zeggen.
Ciao ragazzi.
En toen ging ze dus een beetje zo pruilippen voor de camera, voor de spiegel. En op de achtergrond klonk het liedje, dat heet... Mi sono fatto l'amante. En iedereen denkt, oh, dit is een sneer naar de ouders. Wat ik ook wel denk, eerlijk gezegd. Maar ik schaam me eigenlijk dat ik geen inhoudelijker nieuws heb. Dus ik luister met volle aandacht naar jou, terwijl ik nog een stuk artisjok neem.
Ja. Oké, wat is mij opgevallen in het nieuws? Ik heb eventjes wat lezerspost gezien. Er wordt allerlei artikelen doorgestuurd en dat is allemaal fantastisch. Pak eventjes berichten bij van Sjors. Beste Evelien en Donatello, allereerst wil ik jullie bedanken voor het maken van de podcast. Ik luister deze iedere week, met name tijdens het hardlopen, zie je. En blijf zo up-to-date van wat er allemaal in Italië speelt. En manier op het land van mijn Calabrese vriendin, Auguria en Calais, ciao, iets beter te begrijpen. De laatste aflevering staat vooral onder het mom van de verkiezingen, logisch, dankjewel. Het is mij een aantal keer tegen horen gekomen dat Donatello mag stemmen. En hier zou ik graag iets meer verdieping in willen horen. Blijf luisteren zou ik zeggen. Er zijn namelijk nog wat problemen wie wel en wie niet mag stemmen. Kijken dan naar wie wel of geen Italiaans burgerschap, citizenship heeft. Minderjarigen die naar Italië geëmigreerd zijn, moeten minstens tot hun 18e wachten voordat ze burgerschap kunnen aanvragen. En dit proces duurt dan ook nog maanden of jaren. Vervolgens heeft hij een link naar Micaela Marian. Dat is een Moldavische dame die al sinds haar 10e in Italië was. Ze heeft 15 jaar gestudeerd. Ze heeft de universiteit. Ze is gecertificeerd met C2 in niveau van Italiaans. Madrelingua, praktisch. Maar ze krijgt dat staatsburgerschap nog steeds niet.
Ik vind het schandalig, maar dat vind ik al jaren.
En de Italiaanse staat vraagt dan ook om een B1 taalexamen af te leggen. Dan is ze beledigd, want dan zegt ze... luister, ik heb C2, occi due. Dan moet ik nog dat B1 doen. De hele prefettura, de prefectuur vraagt dat... Dus uiteindelijk zal ze 30 zijn ongeveer totdat ze dat zou hebben. Maar dan kan ze niet deelnemen aan openbare wedstrijden. Ze kan niet zomaar lesgeven. Behalve als plaatsvervanger. Dus meno pagata. Kortom, daar is een een en ander mis mee. Dus we gaan weer eventjes terug naar onze luisteraar Sjors, die dat heeft te oren is gekomen en zegt, joh, het zijn nog wel meer dingen. Bijvoorbeeld kijken naar non-EU-immigranten die op volwassen leeftijd naar Italië zijn getrokken. Dan moet er minstens 10 jaar gewacht worden. Deze groep leeft zo lang, maar kan nog steeds niet stemmen. En dan zijn er dus mensen die via hun voorouders zonder misschien nooit in Italië geweest te zijn. Dat klopt. Of de taal spreken. Kan een posso confermare, wel het burgerschap hebben en het recht om te stemmen. Is dit niet een beetje onwenselijk? Wat is jullie kijk hierop?
Ik vind het schandalig. Meen ik serieus. Ja.
Italië is duidelijk een ontmoedigingsbeleid aan het voeren.
Zeker.
Op het gebied van...
Al jaren. Dus ook toen links aan de macht was. Zeker. En Renzi was, hebben dat ook niet gedaan. En weet je, wat mij nu voor de geest komt, en dat geldt niet voor deze Moldavische?
Nee. Moldavische.
Ik liep zondagavond... Maandagavond door Rome.
Jij wel.
Zoele avond, ik wel. Ja. En toen had ik... Het was een soort beeld en een soort scène... die je in een film een beetje ongeloofwaardig zou vinden. Maar ik vertel hem, want het was echt zo. En het was een man, ik denk dat hij... Ja, uit Bangladesh kwam, Pakistan, op het eerste gezicht. Was donker, kon niet helemaal goed zien. En die zat op een stoepje en die zat te kijken naar zijn telefoon... waar heel hard de stem van Meloni uitschalde.
Oh.
En die riep... Precies op het moment dat wij langsliepen. En niemand moet denken dat die zomaar Italiaans kan worden. En Italiaan zijn moet je verdienen. En als je het niet echt wil... En toen dacht ik, goh, je zult maar...
Zo praten, dat is wel waar, ja.
Maar je zult maar deze man zijn. Je zult maar deze man zijn. En ik weet natuurlijk niet hoe lang hij er al woont. Maar hij woont er, hij leeft er. En hij zit gewoon te kijken naar wat mogelijk de nieuwe premier van Italië wordt. En met wat voor een agressie. Of in ieder geval... Ja, toch wel echt wel lichtelijk xenofobe manier.
Maar daar hebben we natuurlijk al lang...
Nee, weet ik, maar ik dacht wel van jeetje. Waar, ja, oké, maar nu gaat ze misschien richting de 30% en ze wordt de grootste. En dat je denkt van, oh, dat wordt nu een premier. Wat gaat dat in hemelsnaam voor mij betekenen? Dus als je dan hebt
maar
over...
Maar zij zegt ook, die Moldavische is ook van... Io non posso votare. Voi cosa voterete? Dus ik mag niet stemmen. Wat gaan jullie stemmen?
Ja.
Toch ook wel een soort... Hè, Oké, ik ben het met je eens, denk ik, voor een groot gedeelte. Ik wil toch ook nog even wel
nuance?
Ja, nou ja, nuance.
Alsjeblieft niet.
Ik denk ook dat het goed is dat er... kijk, Italië heeft best wel wat restrictieve wetten. Ik vind überhaupt dat Italië te veel wetten heeft op alle vlakken. Dus ook op dit vlak. En dat maakt het er niet transparanter op. En ik denk dat het niet per se beleid is... maar eerder onkunde dat er zoveel verschillende wetten zijn. Ook als, ik ben Italiaan in het buitenland. Ik had eerst de Italiaanse nationaliteit, want mijn beide ouders zijn Italiaans. Infatti, zoals hij zegt, deze Joost. Sjors Joost heet hij, vandaar Joost. Zoals deze Sjors zegt, je kunt zomaar een Italiaan zijn. Daar heb ik er heel veel van gekend in Den Haag toen ik opgroeide. Die nauwelijks Italiaans spraken. Misschien helemaal niet, maar die hadden dan toch die nationaliteit. Ja, en die kwamen daar dan aan. Dat is prima, nogmaals, dat mag. Er zitten vast ongeveer ook heel veel luisteraars nu aan het luisteren... die misschien een beetje iets met Italië hebben en niet perfect Italiaans. En dat is goed, weet je, dat is goed. Maar dan hoef je misschien niet die nationaliteit te hebben. Dat krijg je dan automatisch, omdat één van de ouders was al voldoende. Terwijl, op het moment dat je inderdaad al 15 jaar in dat land woont... perfect Italiaans praat, je wil al werken enzovoort, dan kan het niet. Dus daar zit wat... Dat is echt... Dat moeten ze fixen. Maar ik denk dus niet dat het dat het de werking van de wet is. Ik denk wel dat het de werking van de wet is. Maar ik denk niet dat het de geest is van de wet. Ze hebben denk ik niet een idee. En a destra gli fa comodo. Rechts vindt dit prima. Links zou dit willen veranderen. Want dat roepen ze natuurlijk al heel lang. Maar daar komen ze dan weer niet uit. En het is, je weet hoe lang dat gaat, het wetgevingsproces in Italië. Dus het is ook gewoon de politieke onkunde dat dit soort wetten gewoon nog bestaan. Dus ik denk niet eens dat het de bedoeling is geweest... Het zo ongelooflijk lastig te maken voor die mensen met al die uitzonderingen.
Het feit dat alle regeringen daar absoluut niet hard voor hebben gemaakt... Ja, dat allerlei mogelijke initiatieven in stroperige bureaucratie verzanden, dat kan. Maar toch blijf ik het gewoon heel pijnlijk vinden. Mensen die gewoon eigenlijk zijn geboren en niet geboren,
eens.
Maar wel echt zijn getogen in Italië.
Die hebben een keuze gemaakt. Ik ga daar wonen in dat land en ik ga de taal leren.
Ja, maar ook hele kleine kinderen
ook allemaal
die daar
dingen
gewoon...
die, zoals Salvini zegt, weet je wel, bedoel, als je uiteindelijk zegt, ik ga daar wonen. Ik ga de taal leren. Die spreken perfect Italiaans. Ik wil daar gaan werken. Ik wil me nuttig maken. Mm-hmm. Hey jongens, weet je wel, dan hebben we het niet over mensen die op de staat teren. Zo waar rechts en met name de Lega natuurlijk tegen aan het ageren is. Of moslims waar we bang voor zijn omdat die iets... Dit gaat gewoon over iemand uit Moldavië, jongens. Dat is een oude Sovjet-republiek en die woont er al 15 jaar. Weet je, dus dat zijn allemaal mensen die dus tussen de wal en het schip vallen, omdat die wetgeving gewoon slecht is in Italië op dat gebied. Nou ja, en overigens, ik weet als buitenland, hoe zeg je dat? Italiaan levende in het buitenland, want zo word je dan genoemd in Italië. Hoewel ik natuurlijk ook de Nederlandse nationaliteit heb. Ook wel moe af en toe van hoe dat gaat. Want je bent dan ingeschreven bij de AIRE. Weet je wel, dan moet je weer ingeschreven zijn in een bepaald register. En daar is weer andere regelgeving voor. En als je iets van dat consulaat wil hier in Nederland, van Italië. Mamma mia. Ik heb nog één om even leuk, want anders... Dankjewel overigens, Sors Joosten, voor deze brief. En Harry Kroon heeft ons gemaild. Heb je die gelezen? Harry is, hij moest tot zijn schaamte zeggen dat ik jullie podcast pas deze week heb ontdekt. Dit is vorige week. Maar ik heb wel iets met Italië. Hij is bij aflevering 52, dus het schiet wel lekker op. Dit hoort hij dus niet eens.
Oh, hij is aan het bijluisteren, zoals dat heet.
Hij is aan het bijluisteren, maar van beroep is hij internationaal chauffeur.
Te gek.
Een goede 25 jaar, waarvan 17 jaar continu op Italië. Vanmiddag heb ik dus bij Carpigiani gereden voor Nederland. En dat was dan, hij zei misschien een leuk onderwerp voor jullie. De Nederlandse Italiaanse chauffeur vond ik serieus een leuke. Maar hij praat dus, ik ga niet de hele, want zelf ben ik inmiddels van de Brenner tot aan Sicilië geweest. Alles ertussen, veel geleerd. En ik vond het echt een enorme leuke mail. Hij rijdt dus gemiddeld 3300 kilometer per week.
Ik vind
week,
het heel grappig dat er ook staat in de mail. 1 keer ben ik hier in Italië als toerist geweest, maar dat beviel me niet erg.
Wilde ik inderdaad beëindigen. Nice. Nice. En dan denk je, dit is zeg maar, maar hij gaat zo vaak voor zijn werk. Ja, maar dat ik er dus niet op vakantie gaat.
Ja, maar ik snap het wel een beetje.
Ja, maar het is gewoon zijn werk. Zo,
ja,
hallo.
Samen weer in die autogrill.
Ik moet naar... Zijn vrouw wil niet. Nou goed, anyway. Maar ik ben blij dat Harry heeft ook echt de tijd genomen. Op dit moment heeft het in San Giovanni in Croce geschreven. Dank Harry voor het schrijven. En fijn dat je luistert. En ik weet niet wanneer je deze aflevering luistert. Want je bent bij 52. Dit is aflevering 105. Maar als je het luistert, we gaan iets doen met internationale vrachtwagenchauffeurs. Ik ben niet helemaal...
Per week rij ik, dat staat er inderdaad, 3300 kilometer. Ik ben al kapot. Ik ging al heel erg opscheppen dat ik in... ik heb echt heel veel gereden in Amerika.
Toen wel. Maar jij bent natuurlijk met name...
Echt niet.
Of je zit in een vliegtuig, of je fietst jezelf gewoon helemaal kapot. Hè?
Ik fiets me helemaal kapot. Fietsen, nee, maar ik heb ook
een fietser.
Nou, maar in één vandaag...
Als jij kon fietsen naar Italië...
Zou ik het doen.
Ja.
Ja, maar ik mag ook graag een autootje pakken voor... ik zeg altijd dat ik op de truck zit als ik voor een vandaag als verslaggever...
Ja,
ik zit weer op de truck.
Maar je zit niet echt op de truck.
Ik zit niet echt op
je
de truck.
Je zit niet eens in de bestelbus.
Harry Kroon zit wel echt op de truck.
Zo.
We gaan nu beginnen met de verkiezingen, anders zitten we hier tot middernacht.
Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, si vota per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Saranno eletti complessivamente 600 parlamentari, di cui 200 senatori e 400 deputati. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza.
No, deze perfecte Italiaanse stem met corso di dizione.
Messaggio gratuito. Volgens mij zei dat.
È possibile.
Maar wat ik grappig.
Molto
autorevole. Maar dit is toch ouderwets, dit, jongen. Dit, zeg maar, zo zou dit toch.
Ella è servizio pubblico. Ja, maar Ella RAI. Toch... Deve recarsi pre. Anyway. De Italiaanse verkiezingen.
Si.
We gaan even terugblikken eerst. En daarna gaan we lekker nog even wat campagne-incidenten doen. En tot slot, we gaan ook nog even uitleggen hoe het dan daarna gaat.
Ik heb trouwens een verrassing voor onze lieve luisteraars.
Wat dan?
Wij zijn een dag te laat deze keer.
Jawel.
Excuses.
Mm-hmm.
Volgende keer zijn wij, als het een beetje mee zit, maar liefst niet 1, maar 2 dagen te vroeg.
Ja, 2 dagen te vroeg?
Ja, maandag.
Oh, dat is waar. Ja. Volgende week komen we iets eerder uit, want dan hebben we natuurlijk de verkiezingen gehad. Ja. En als het mee zit volgende week...
2 afleveringen.
Precies.
2 dagen te vroeg. En 2 afleveringen.
Ja,
nah.
Ja. En misschien kunnen onze luisteraars van volgende week ook nog even op de radio horen. Kan allemaal. Nou ja, kan allemaal. We gaan het allemaal aankondigen. Volg ons op Instagram. Maar toch even de campagne. Evelien, wat was het voor campagnes? Het zou moeten typeren. Je bent er ook echt geweest.
Wat is het voor een campagne geweest? Het vuurwerk ontbrak een beetje. Aan de andere kant vind ik wel dat Giorgia Meloni voor vuurwerk heeft gezorgd. Dat is toch wel, ja, die heeft de wind wel...
In positieve zin of in negatieve zin? Of
nee, wel. Als je gewoon puur kijkt naar politiek en verschuivingen wel. Ik denk dat zij, ze staat nu op 25% in de peilingen. Peilingen is de laatste 2 weken verboden in Italië.
Ja.
Dus hoe ze er nu voor staat, weten we niet. We weten van de Italianen dat ze tegen het einde graag nog zich bij de winnaar aansluiten. Ik denk dat het een goede kans is dat ze echt richting de 30% gaat. Wow. Dat ze nog allemaal zo alles opeet van de Lega... Misschien nog een deel van 5-sterrenbeweging, die nu trouwens ook nog een beetje in de lift zit. Misschien nog een deel van Berlusconi. Kijk, we moeten natuurlijk altijd het voorbehoud maken dat het maar peilingen zijn. En dat ieder kruisje moet nog gezet worden. Maar dat is een cliché, maar het is natuurlijk wel waar.
En het woord is aan de kiezer.
Maar ik vond haar wel. En ik heb vorige keer dat we opnamen, zou ik de dag daarna haar spreken. Had ik alle afspraken mee.
Je hebt me die foto
ik
gestuurd.
Ik zou er vangen.
Je had er echt gewoon... Ja. Ik bedoel,
ik was zo boos.
Als je vinger had uitstak, had je er...
Nou goed, ze was een uur te laat, want verschrikkelijk verkeer richting Genua. En ze moest naar Mentana. Dus kijk, ik had nog... En het stomme is, het was een beetje een frustrerende avond. Want wat betekent dat? Ik had heel goed contact met die woordvoerder. In Genua, ik had Genua uitgekozen. Best wel afgelegen plek. Waarom afgelegen? Slecht trein, vlieg. Duur om te komen. Lang rijden. Ze was 2 dagen ervoor in Milaan geweest. En in Turijn geweest. Dus ik dacht, hier komen niet zo idioot veel journalisten. Ik was inderdaad ook de enige internationale journalist. Dus ik had het helemaal zo uitgekiend. Buitenlandse pers. Nou, dan heb je altijd... Zij wil volgens mij ook wel laten zien aan het buitenland dat ze niet bang hoeven te zijn voor haar. Dus ik stond goed. En dan is het dus dringen met ellebogen en allerlei lokale journalisten. Veel te veel. Met een telefoon en met dit en dat. Nou ja, dan sta je dus 2 uur te wachten uiteindelijk. En dan komt ze niet. En dan hoor je alleen bericht. Ja, nee, ze gaat direct het podium op. Dus ik was al echt bloedchagrijnig. En daarna was ze 3 kwartier aan het woord. Nou, prima. Zij praten. Die mensen bij filmen. Bij mensen vragen. Zij weg. Zij klaar. Dus ik dacht, we gaan hier nog even staan. Want hier komt ze sowieso langs. Want ze gaat toch iemand in het publiek die het over gehandicapten heel hard aan het schreeuwen was. Daar ga ik heen. Zeggen zij. Nee, ik kom zo bij je. Dus iedereen dook daarop. Dat ze daarbij stond. Maar ik dacht, ik ga niet dat hele verhaal van die man met de gehandicapte zorg die achterblijven uitleggen. Ik ga wachten op het moment, want ik weet waar ze uitkomt. En dan ga ik daar er vangen. Ik ving daar, maar ze ging gewoon meteen door en ze was al veel te laat. Ik was zo chagrijnig daarna. Er circuleert een foto van mij onder mijn vriend. Ik zal jou ook sturen hoe ik erbij stond qua blik.
Ja, want je hebt de foto gestuurd hoe dichtbij zij stond.
Ja, ik wil je zo even laten zien hoe ik erbij stond.
Ja, dit is ik even wordt nu gebukt om een telefoon te
en
pakken.
Achteraf maar denk
was,
ik,
was
het maakt
dus bloedchagrijnig.
Ik was bloedchagrijnig.
Ja, maar zei ze?
Ik moet wel zeggen, als ik heel eerlijk ben. Maar ik moet wel zeggen, als ze op het podium staat, heb ik niet zoveel te doen. Behalve tegen de cameraman zeggen, kun je dat ook nog even filmen? Vergeet niet het publiek. Ik vond haar echt ongelooflijk goed.
Ja?
Op het podium, ja. Ze staat daar 3 kwartier uit haar hoofd een verhaal te vertellen in heel... toegankelijk, simpel Italiaans. Even nog los van haar ideeën. En wat ik vooral knap van haar vond, dat ze gewoon mensen die schreeuwen dingen uit de zaal voor of tegen haar. En dat ze dan gewoon een beetje zo grappig en...
Ze is wel heel gevat hoor.
Heel gevat.
Ze is gevatter dan Salvini. Ze is inmiddels gevatter dan Silvio Berlusconi. Want die heeft een minuut nodig om na te denken inmiddels.
Maar die is
weet
ook...
Wel, dus dat is gewoon...
Ze is heel plat. En ze zegt van...
Is het plat of is het...
Geplat. Nee.
Nee, maar is het plat of
Nee, ze is niet plat. Nee, ik vind Berlusconi eerder... qua plat en grappen en niet plat, maar meer een beetje simpel tegenwoordig. Hè? Maar ik vind haar, zij is echt gevat. En die zaal, op een gegeven moment, ze neemt die zaal echt mee. En ze voelt ook heel goed aan wat werkt en wat niet werkt. En ze praat een beetje met die hele dikke Romeinse tongval. En als ze grapjes maakt, wordt het gewoon plat Romeins. Dat is ook een hele Italiaanse manier van grapjes maken.
Klopt.
Dat doen wij eigenlijk nooit. Nee, ik had niet. Jij moet dat Brabants doen. Accent dan zetten als wel grappig proberen te doen.
Ja, dat is wel waar. Italiaan doet altijd la battuta finale.
Ja, exact.
Dus de eindgrap vertel je eigenlijk altijd in je lokale accent.
Molto
bene. Sardijnen zullen dan altijd dat doen. Geen enkel Italiaan verstaat dat, maar dat is wel, dat is zeker waar.
Heb je helemaal gelijk. Dus ik vond haar, heeft het geen vuurwerk gehad? Nee, maar dat komt vooral omdat de rest er gewoon een beetje... naast stond en zat te kijken hoe Meloni het allemaal deed. En dan was, ja, ik weet het niet. Het was misschien ook een beetje een rare campagne, omdat die ontzettend kort was. Hè? Augustus ligt het land gewoon stil.
Het was natuurlijk,
het heeft 2-3 weken geduurd. Sterker
is eruit getrokken bij Draghi. En, maar goed, we gaan zo meteen ook nog heel even kort over Draghi hebben. Maar goed, dus het was die foto ga ik nog eventjes... We gaan een paar incidenten doen. Incidenten genoeg namelijk in de campagne. Geen echte...
Ik ga hem even zien.
Oh ja, ik ben zo benieuwd nu. Komt die foto? Oh, wauw. Ja, ik zie nu toch echt de tronie.
Donderwolken.
Donderwolken. Ja, overigens, je ziet er fantastisch uit. Hè? Ik bedoel, ik weet niet, heb je dit uit dat koffertje? Hop! En dan
het koffertje.
Prachtig. Ja.
Kreukvrije kleren.
Of nog een blos op de wangen. Alles zitten. En dan...
Zo boos?
Ja, maar
teleurgesteld.
Toch wel charmant boos.
Teleurgesteld in het leven.
Ja.
In het leven, in de politiek, de Italiaanse, de Nederlandse.
Hoe lang heeft dat geduurd? Eén spritz heeft dat geduurd?
Nou, nee, ik moet wel zeggen, en dat is nog even ook wel te danken aan de mensen van Eén Vandaag waar ik mee werk. Ja. Ik ben freelance, dus helemaal niet dat ik hoef
leuke
te zeggen.
Leuke club, Eén Vandaag.
Wat?
Ja, leuke club, Eén Vandaag.
Nee, en gewoon af en toe is het ook wel fijn als het even wat tegen zit. Dus ik appte aan de coördinator buitenland, Joost. En die zei van, ik zei van ja, ik baal ontzettend, want ik heb er een tegenafspraak. En toen zei hij van ja, so be it. Hoor. Ik weet zeker dat je er een mooi verhaal van kan maken. En toen dacht ik, wat relaxed om voor zulke mensen te werken. Dat je ook niet hoort van, hey jammer, oh dat is jammer. Nee, gewoon helemaal niet van joh, het komt helemaal goed. En toen dacht ik ook van ja. En toen ben ik bord pasta pesto gaan eten.
Dus heeft één bord pasta pesto geduurd en toen was het voorbij.
Eigenlijk wel, ja. Ja.
Wij gaan naar Peppa Pig.
I'm Penny Polar Bear. I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. I love spaghetti.
Lovely Penny and Freddy Fox.
Ja, wij luisteren dus naar een aflevering van het Britse Peppa Pig.
Peppa Pig is een?
Een verreken.
Ja, niet een verreken, maar gewoon een kinder. Nee, ik weet niet aan het over horen.
Ja, wat is dat dierengeluidenspel?
Een Peppa Pig is een tekenfilmpje.
Een tekenfilmpje. Ik bedoel, wie kent Peppa Pig niet? Ik bedoel, iedereen met een achterneefje.
Mensen zonder kinderen.
Nou, je hebt allemaal een achterneefje. Ik bedoel, je hebt zelfs Peppa Pigland in Italië. Anyway. Maar het is heel populair. Deze Peppa Pig aflevering moet nog worden uitgezonden door de RAI. Maar de Fratelli d'Italia, dus van Meloni, is al woedend geworden. Want wat hoorden we hier? We hoorden hier de Polar Bear. En de Polar Bear had two mummies. One mummy is a doctor. The other mummy makes spaghetti. I love spaghetti. Maar het ging natuurlijk over het feit... Hey, er zijn ook mensen met two mummies. En dat is normaal. Woedend! Mocht niet worden uitgezonden door de RAI. Want... Dat is de LHBTIQ+ lobby. Een enorme polemiek was
dit. Ik word hier... Weet je waarom ik er vooral moe van word? Naast dat ik het gewoon vreselijk vind dat minderheden dan in een hoek worden geduwd... waar jij eigenlijk... Ik bedoel, uiteindelijk, wat heeft iemand die niet tot die minderheden...
Ik snap daar nooit...
Wat hebben die daar last van?
Waarom word je hier boos over?
Dat, maar ik vind het vooral... Weet je wat ik het vooral vind? Ik vind het tijdverspilling. Terwijl er zulke grote problemen zijn dat hier...
We hebben een oorlog, jongens.
Wat, ja.
We hebben mensen die de rekening niet kunnen betalen. En dan gaan we boos worden omdat Peppa Pig een vriendje heeft. Een polbeer met twee mammies. Nou, daar zou ik ook echt woedend van worden.
Ja, maar misschien
kijk om je heen. Er zijn heel veel mensen die twee moeders hebben. En weet je, dus in de gemiddelde klas. En nee, niet alleen maar omdat ik uit Amsterdam kom. Dat is in Limburg, dat is in Eindhoven zo. Dat is op heel veel plekken is dat zo. Alleen, hoe minder getolereerd, hoe meer mensen dat niet aan de grote klok gaan hangen. Ja. En dan helpen dit soort dingen natuurlijk er niet bij. Maar goed. Anyway, dus dit was één van de relletjes. En de polemieken gingen door. Letta, die was namelijk in Berlijn. Meloni was in Madrid. En Draghi was in New York City. En we horen, en hij is verkozen tot Statesman of the Year.
Wie?
Draghi.
Draghi, ja, oké. Okay.
En hier hoor je voormalig Secretary of State Kissinger.
Whenever Mario Draghi... retired from one of these positions.
It
was an interval and never a permanent withdrawal.
Nou, als mensen naar dit fragment nog luisteren, hou ik echt heel veel van ze.
Ja, dat doen ze wel. Ze gaat hardlopen.
Maar een soort Scrooge is dit.
Maar weet je hoe oud Kissinger is?
Nou ja,
want die loopt al mee.
Maar hoe oud is die?
Nou, ik denk dat die in de 90 is. Dat weet ik bijna zeker. Maar goed, Kissinger die dus spreekt over Draghi, Dr. Kissinger. En Draghi, die bedankt hem natuurlijk. Dit gaat iets sneller.
But I was just especially the words of Dr. Kissinger. I should say I'm really moved by the fact that you took the time to come here on this occasion and say what you said. But just the very fact that you are here tonight is a gift, an enormous present to me. Thank you.
Nou ja. Zou ik ook zeggen als Dr. Kissinger, de toch iconische Secretary of State of the United States, de man van de gevleugelde uitspraak, if you have to call Europe. Who do you call? Toen al, hè?
Ja, ja.
Over de verdeeldheid van ons Europese vasteland. Enfin.
Ghostbusters had ik geroepen.
Ja, in ieder geval eerder die dan iemand anders. Ja. Maar goed, Draghi is dus Statesman of the Year geworden. En de Statesman of the Year...
Ja.
De Italianen denken dan... Althans, de Italiaanse politici die denken dan... die hebben wij niet nodig hoor, wij kunnen het zelf wel. Maar goed, dat vond ik een beetje ook wel weer tekenend... ook in deze campagne. De Draghi die de ene na de andere applaus krijgt. Ook in Italië, ook bij ondernemers, ook wel... en in het buitenland. En nou, deze man bestaat nog wel, is zelf niet afgetreden... maar is pootje
en het
gelicht
gros,
door Conte.
En het gros van de Italianen, de meerderheid van de Italianen... had gehoopt dat hij zou blijven.
En dat zou nog steeds zo zijn.
En nog steeds zo zijn. Toch tragisch, het toch is, ook wel democratisch tragisch.
Evelien, het is woedendmakend, maar ja, ja. Ik probeer me in te houden. Dan Letta. Die was bij Scholz. Letta van de PD, oftewel de Sociaaldemocraten. Die was bij Scholz, ook van de Sociaaldemocraten in Duitsland. En uiteraard de Bundeskanzler nu. En die deed altijd onverstandig je bemoeien met een buitenlandse verkiezingscampagne. Hij riep iets over onverstandig om op een post-fascist te stemmen. Meloni. Fratelli d'Italia. Boos uiteraard. Meer mensen boos. Waar bemoeit die man zich mee? En ik dacht, en verder heb ik Letta niet gehoord. Dus toen dacht ik, dan ga je daarheen.
Ja.
Dan is... wat het nieuws haalt is... Ja, jouw compaan die roept... maar je moet niet op hem stemmen. Op haar in dit geval.
Nou ja, nee, ze zeggen dus eigenlijk niet van... je moet op hem stemmen. Ze zeggen nee, het waarschuwen voor het grote gevaar.
Nee, dat bedoel ik, maar je moet niet op haar stemmen. Nogmaals, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Ja. Dus gaan we niet naar. Maar ik vond het heel... dus ik denk, wat heb jij eruit gehaald? Letta, ik denk helemaal niks. En tot slot...
Letta luistert te weinig de Italië-podcast. Dat weet ik wel.
Tot slot Meloni zelf. Die was in Madrid.
En voor Vox.
Voor Vox. En wat is Vox? Vox is een extreem rechts, of althans een rechtspopulistische partij.
Ja.
En die zei de volgende woorden. Mag jij hem vertalen? Zeg ik dit in het Italiaans. Mi auguro che il centrodestra italiano guidato da Fratelli d'Italia vinca le elezioni e che questa possa fare da apripista per qualcosa di simile anche in Spagna tra qualche mese.
Nou, ik hoop dat centrum rechts de Italiaanse verkiezingen zal winnen met Fratelli d'Italia als grootste partij. En dat dat eigenlijk een zetje de goede richting betekent voor de verkiezingen in Spanje en voor de partij Vox.
Nou, fantastisch simultaan vertaald. En dus tegenstanders riepen natuurlijk, zie je wel, hè, onder andere Boldini, de voormalige van PD en de Kamervoorzitter, die onder andere Sears heeft haar masker afgegooid. Want die gematigde toon, weet je nog, waar we het vorige week over hadden, dat is eigenlijk alleen maar nep. Wat denk je?
Ja, vind ik lastig om in iemands hoofd te gaan zitten. Ik denk dat ze heel slim is. Dat ze ook gewoon heel goed kijkt op wat beter werkt. Ik denk ook niet dat ze knettergek is. Dus dat ze ook wel begrijpt dat die gematigde toon haar ook zal gaan helpen.
Ze komt eruit, ze weet dat ze uit de postfascisten komt. Hè?
Nee, dat weet ik. Maar ik denk niet dat zij...
Dat is namelijk ook een partij waar ze groot in is geworden. Dus
zeker,
het is
totaal niet gerust dus op.
Nee, ik vind ook, we moeten haar kritisch blijven volgen. Dat vind ik als journalist, moet je dat altijd doen.
En je moet
dit
gewoon
verslaat.
Postfascistisch blijven noemen. En je moet ook gewoon echt onderstrepen. Ja,
Totdat ze zelf zal zeggen, ja, maar ik wil niks meer met dat verleden te maken hebben.
Ja, maar eigenlijk vind ik het jammer dat het de hele tijd over dat verleden gaat. Want hoe een partij is ontstaan, dat zegt heel veel. Maar ik vind dat er genoeg uitspraken zijn vandaag de dag, zoals over Peppa Pig. Dat lijkt heel onschuldig, maar dat zegt wel heel veel over iemand.
Wel, maar het zegt niet dat je fascist bent. Het zegt dat je oerconservatief bent.
Oerconservatief en bijna reactionair. En ik
zou
vind
in
daar
Nederland
af en toe
ook bij SGP en ChristenUnie thuis kunnen horen. Hè?
Dat weet ik. En dat zou ik ook heel gevaarlijk vinden als dat in Nederland de grootste partij zou worden. Zij heeft het erover dat zij aan vrouwen het recht wil teruggeven.
Ach, ja.
om niet te kiezen voor een abortus.
Dat is heftig.
Nou, dit soort rare draaien.
Frans Timmermans in BNR Europa van gisteravond, woensdagavond 21 de, september, jongstleden. Voor de mensen die terug willen luisteren, in BNR Europa van onze vrienden Stefan de Vries en Geert-Jan Haan iets over gezegd. Precies dit punt. Die zei, die verworven vrouwenrechten. Logisch dat hij het zegt, want hij is een sociaaldemocraat en hij is een progressief iemand. Hij luistert natuurlijk ook met die oren. En hij zei, maar daar maak ik me zorgen over, want dat is ergens in de jaren 70, toen woonde hij in Rome, verworven. Mm-hmm. En ik ben er niet gerust op dat als zij de grootste worden, dat ze dat dan gewoon intact laten.
Exact.
En ik denk dat hij daar wel een punt heeft.
Dus ik vind de focus op het verleden een hele beperkte blik.
Okay.
En ik denk dat heel veel Italianen denken, dat verleden, ik voel lang geleden en ze is nu anders. Terwijl, pak er gewoon aan wat dingen die ze nu zegt. En dan blijven er ook genoeg dingen over die zorgwekkend zijn. Het feit dat zij Orbán steunt tot vandaag de dag. Dat haar partij tegen de sancties stemt het Europees parlement waar ze over stemden. Als het dan gaat over de aanvallen en het ontbreken van democratische beginselen en het gevaar voor de rechtsstaat. Dus dat heet het wel of niet fascistisch, wel of niet post. Ja, het is postfascistisch. Dat kun je. Ja,
dat is gewoon een feitelijke constatering.
Maar het is gewoon de oorsprong.
En dat moet je blijven volgen. Maar zoals jij zegt, kijk nou naar haar daden en wat ze doet naar haar beleid.
Exact.
En dat zegt eigenlijk genoeg over wat ze is.
Ja.
Even los van de toon. Ja, en of dat nou wel of niet gematigd is.
Ja, dat maakt me niet zoveel uit.
Nee, dat kan me voorstellen. Nou ja, als een viswijf tekeer gaat, zoals ze dat bij Fox afgelopen augustus deed.
Doet en wat zou je premier zijn? Italië.
Nee, maar als ze dat als premier doet, daar vind ik ook wat van. Want ik vind dat je ook een voorbeeldfunctie hebt.
Ja, ik denk niet dat ze dat zo snel doen. Daar zit je slim voor.
Ongeacht je gender, of je nou een man bent. Zo wie niet, iets minder, maar die kon dat ook. En de Lega heeft altijd iets schreeuwerigs gehad. Ik vind daar iets van. Ik vind dat weinig staatsrechtelijk.
Ja,
ik vind dat weinig uitstralen als Italië naar het buitenland toe. En je bent nou eenmaal Italië. Je bent de derde economie. Je bent een land. Je bent een voorbeeldfunctie. Je hebt 60 miljoen mensen die daar wonen. Je hebt nog eens miljoenen mensen die buiten de staatsgrenzen wonen. En je hebt gewoon een voorbeeldfunctie als G8-land. Dus hou op om te doen alsof alleen Italianen, zeg maar, het aangaat wat Italië doet, dat is niet meer zo. Want we zijn nou eenmaal versmolten met ook de rest van de wereld. Dus er gaat ook nog wel een andere functie uit van een premier dan alleen maar degene die op de winkel in Italië past.
Zeker. Nu we het toch hebben over de mensen die buiten de landsgrenzen wonen en wel Italiaans zijn.
Zie.
Een leuk bruggetje naar wat Donatello Piras heeft gestemd.
Ja,
en hoe je het hele proces hebt ervaren.
Ja, nou, ik ga proberen kort te houden. Ik krijg dus een brief van het consolato natuurlijk. Van de ambasciata is dat. Nou, hebben we volgens mij al een keer uitgelegd de vorige keer met het referendum. Dus luister dat terug voor wie dat wil doen. Ik heb uiteindelijk een beetje onderzoek gedaan. Dit is wat je kan stemmen in het buitenland. Niet iedereen heeft kieslijsten ingevuld. Dus je hebt. In Italië mag je veel meer partijen stemmen. Voor de Senaat 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En, Nu ga je voor mij al te snel. Hoezo kun je in het buitenland op veel meer partijen
minder
stemmen? Minder. Okay.
Omdat niet bijvoorbeeld de wat kleinere antisysteempartijen niet op tijd waren om bijvoorbeeld de kieslijsten ook voor het buitenland in te vullen. Je moet namelijk ook mensen hebben op la circoscrizione estera.
De buitenlandse.
En ik vond het heel moeilijk. Ik heb op een partij gestemd waar ik nog nooit op heb gestemd. Ik vond het moeilijk. Waarom? Ik ben een centrumman.
Mm-hmm.
Dus ik zou het liefst iets willen wat lijkt op CDA, D66. Iets pro-Europees. Iets van het midden. Dus niet te veel liberaal.
Progressief.
Maar ook niet te links enzovoort. Maar wel met aandacht voor de vooruitgang, de toekomst. En dat is lastig, vind ik, in Italië. Daar hebben we het over gehad. PD disqualificeert zich, daar heb ik gewoon geen vertrouwen in. Movimento 5 Stelle, de vijfsterrenbeweging. Ja, daar moet ik gewoon niet aan denken. Die hebben ook nog een keer Draghi pootje gelegd. Dus om de dode drommel niet. Rechts. Berlusconi, jongens, daar heb ik ooit al een keer op gestemd. En die man die heeft het om meerdere redenen verprutst. Dat gaan we natuurlijk niet meer doen. La Lega. Daar denk ik niet eens aan, want als je dat soort standpunten hebt, dan verdien je het niet eens wat mij betreft om twee stemmen te verdienen. Dat is een persoonlijke mening, maar waarvan akte. En dan hebben we Meloni. En ik zou het fantastisch vinden als Italië de eerste vrouwelijke premier krijgt. Dat werd ook wel eens tijd. Ik ben er niet per se gerust op dat zij dat postfascistische laat rusten. Daar maak ik me, dan denk ik ja, en dat vind ik toch wel. Dus lastig.
Ik snap dat je daar niet gerust op bent.
Blijven er weinig partijen over. Emma Bonino, dat is een fractie. Dat is een splinterpartij.
Europa, meer Europa.
Ja, daar ben ik ook voor.
Heel klein.
Het is te klein. En dus blijft er één partij over. En dat is de partij van Azione en Italia Viva. Dus dat is de partij van Calenda. Dat is een partij die, je het best zou kunnen omschrijven als een beetje een progressieve centrumpartij, denk ik. Renzi is natuurlijk een centrum-linkse man. Calenda is eigenlijk een beetje een centrumman. Af en toe rechts, af en toe links. Ze zitten in Renew in Europa. Daar zit
D66 en de VVD in.
Voilà. En daar heb ik zowel Ik wilde voor de Senaat nog iets anders stemmen. Maar toen dacht ik, toen kon ik op nog minder partij stemmen. En, Evelien, ik moet op de totale coalitie stemmen voor de Senaat. Check dit.
Hoe doe je?
Nou, kijk maar. Ik kan niet op een afzonderlijke partij stemmen op rechts. De rechtse coalitie doet als één partij mee, zeg maar zowel links als rechts. Dus dan stem ik op rechts. Wat op zich, het is interessant, maar ik wil op partij stemmen, niet per se op een coalitie. Maar dat kan dus niet. Ze maken op rechts geen onderscheid. Je stemt op Salvini, Berlusconi, Meloni.
Dat wist ik niet eens.
Ja, daarom. Dus ik vond het lastig.
Misschien zal
het
in... Nou ja,
zij doen ook als coalitiepartij. Dus dan moeten ze
zitten niet in het buitenland.
Minstens 10% halen. En ze weten dat ze dat gaan halen. Dus het is voor hun een gunstige. Hun stemmen zitten niet in het buitenland. Ik heb uiteindelijk op Kalenda gestemd. Goed. Evelien, laten we nog één ding doen. Namelijk even vooruitkijken. Ik wil zo meteen even kort vertellen wat er gebeurt. Maar wat denk jij dat er gebeurt? Denk je nog verrassing of denk je, nee, we hebben het gewoon zoals
Meloni gaat groter worden dan de laatste peilingen. En die staan op 25% voor haar en haar partij.
Nog een grote verrassing daarna?
Nee, dat denk ik niet voor de rest.
Vijf Sterrenbeweging die ineens toch heel groot blijkt? Of nee. De PD die toch heel... Nee?
Nee, met name.
Meloni verrast. Ja, dus wij worden wakker maandagochtend. Meloni, de nieuwe formateur.
Ja.
Oké.
Want inmiddels is ook wel uitgemaakt, dat hebben eigenlijk alle partijen wel een beetje toegegeven, dat als zij de grootste wordt, nou ja, moet natuurlijk wel blijven werken met die rechtse coalitie. Is ook al genoeg over te zeggen of dat nou wel zo'n gelukkig huwelijk zal zijn. Maar ik denk dat Meloni... Ja, nou goed, dat denk ik inmiddels. Kijk, het is...
Het is wel raar
dat je dat dan roept. En ik heb
nee, maar ik vraag het aan je.
En dan denk ik van ja, maar wat baseer je dat op?
Nou ja, hallo, dat baseer je op.
Ervaring,
de peilingen, wat je nu ziet gebeuren. Ja. De sentimenten die je hoort.
De beweging was ook in 2018 op eens
gesprongen. Ik zou ook niet weten wat er anders zou moeten. Dus ik snap heel goed dat je deze voorspelling doet. Ik schaar me erachter.
Ja.
Misschien nog heel kort. Wat gaat er gebeuren? Daar gaan we zeg maar maandag uitleggen. Dus dat gaan we niet nu doen. Maar misschien nog even wel kort. Hoe zit dat ook alweer met die kieswet? Dat Rosatellum, dat is zeg maar... Italië heeft een nieuwe kieswet, waardoor het
is
wat ingewikkelder is geworden.
Ongelooflijk ingewikkeld.
Ja.
Het is een soort rare mix van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging en een districtenstelsel, waarbij de kiezer op twee verschillende stembiljetten viermaal een kruisje moet zetten in Italië.
In Italië.
Ja, en de voornaamste regels zijn dat 61% van de zetels, die worden proportioneel over de partijen verdeeld, maar naar gelang
dus
het aantal behaalde stemmen. Ja.
Precies.
Dus wie 10 of 20% haalt, krijgt ook 10 of 20% van die zetels. Ja. En 37% gaat in even zoveel districten naar de man of vrouw met de meeste stemmen. Dus als een kandidaat van rechts 40% haalt en twee kandidaten van links 30%, dan wint de kandidaat van rechts ook als hij niet de meerderheid krijgt. Hoef je er maar één stem meer te hebben, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk wel wat op heel veel plekken misschien gaat gebeuren. Rechts heeft een verenigd front. En de progressieve, links, hoe je ze ook wil noemen, die zijn verdeeld. En dat betekent dat de rechtscoalitie daar heel erg van gaat profiteren.
Kijk.
Dus je bent namelijk in de peilingen goed voor zo'n 46-47%.
Ja.
En in 4/5 van de districten kun je dan winnen en daarmee op 60% van het totale aantal zetels komen. Als je het nog begrijpt.
Zeker, heel goed. Ja. Dus dat komt door dat systeem.
En de laatste 2%
maakt is er niks aan de hand. Maar het komt dus door die ruim een derde.
Ja.
38% die dus...
Waar de winnaar
takes it all. Hè? Ja. Dat is het principe. Ja.
Ja. En dan heb je nog de laatste 2%. 4 senatoren en 8 kamerleden. Die worden gekozen door Italianen in het buitenland.
That's me.
Daar zul je hem zien zitten.
Daar zit hij.
Dat door de kiescommissie daartoe netjes in 4 Italiaanse kiesdistricten is verdeeld. Maar het is wel heel ingewikkeld. En deze rechtse coalitie heeft wel gewoon heel goed... Ik hou de microfoon vast, sorry.
Pas op, ja. Ja, overigens, het serieus detail is dat Meloni hier tegen heeft gestemd. Haar partij.
Deze
Rosatellum, deze kieswet heeft zij tegengestemd in 2020.
Het is uit Renzi's tijd.
Ja, klopt. Ja. Maar goed, anyway, dit is de kieswet. Hier moeten we het mee doen. We hebben nog één ding te goed. En dat is het allerlaatste campagnemoment van de week.
Es una canción muy política. Yo no quiero cantar canción política. Pues no.
Vale. Allora, Salvini, mi incuriosiva questa cosa, perché io la considero una canzone non di sinistra, bella ciao, la considero una canzone bellissima che riguarda la resistenza, la libertà. Lei come la pensa?
Ma io adoro Laura Pausini e ha diritto di cantare quello che preferisce. Non è che se uno non canta bella ciao allora è un reietto, semplicemente l'ha ritenuta una canzone politicamente strumentalizzata da una parte politica sbagliando, perché la liberazione del paese dall'oppressione nazifascista è una conquista di tutti.
Quindi ha scritto stima
we hoorden Laura Pausini heel kort in dat eerste fragment in een Spaanstalig programma. En dat gaat dus gewoon een karaoke-achtig programma.
Ja, Bella Ciao moeten zingen.
En dan moeten ze zingen Bella Ciao. En dan, nee, zegt ze. Es una canzone muy politica. Het is een te politieke lied, dat wil ik niet. In Italië, polemica. Want Bella Ciao is toch niet... Ik heb mensen gehad, ook allemaal vrienden van mij... die dan een heel statement gingen maken over
heel
waarom
even.
Bella Ciao...
Ik ga heel eventjes terug. Mensen denken dat Bella Ciao van Casa de Papel is. De
ik
Netflix
hoop het
serie.
Niet.
Nou,
okay.
Nee, je moet mensen ook weer niet...
Ja, nee, dat is een eigen genre.
Bella Ciao is een verzetslied.
Partisanenlied.
Van de partisanen. Uit de Tweede Wereldoorlog. Dus heel vaak zingen mensen van links dat... tegen een partij als de Lega... Dus als jij Bella Ciao linkt, dat is een lied van links.
Ja.
En een protestlied tegen rechts.
Maar het is ook, dat is waar. Dat is ook waar. Maar het is ook gewoon een lied waar heel veel Italianen de bevrijding mee hebben gevierd.
Zeker.
Van alle politieke spectra.
Ik vind het ook heel vreemd dat Laura Pausini weigert
dat
lied te zingen.
Nou, ik snap dat wel. Want het blijkt wel, what happens. Ze krijgt, vind ik, postuums is niet dood, maar postgelijk. Want... iedereen werd... Dus als ze het wel had gezongen...
Ja.
Had natuurlijk misschien rechts het gebruikt om te zeggen... Nou, kijk eens aan, weet je wel. Dus het is een lied wat ik denk dat het meer wordt gezongen... door het wat meer linkse smaldeel in Italië dan door het rechtse smaldeel. Het is in Italië een zeker...
Veel meer door links. Veel meer door links. Het wordt ook heel vaak...
Het is niet in essentie een links lied. Het is een lied van de vrijheid, van de partisanen, van de liberatori.
Inmiddels...
Tegen de fascisten. Maar er waren natuurlijk ook heel veel rechtse mensen tegen de fascisten. En alle christendemocraten waren ook tegen de fascisten. Dus dat vind ik er lastig aan. Maar dat het dus, ik snap wel dat zij zegt, het is una canzone muy politica. Dat is dus de facto wel waar in
Zeker,
Italië.
Maar,
kijk maar wat er allemaal gebeurd is. Dus Salvini werd erover geïnterviewd en Meloni werd erover geïnterviewd. Allemaal magisch. En ik vond dus achteraf dat Laura Pausini dus in de campagne terecht is gekomen. Terwijl ze niet eens in Italië was op dat moment.
Ja.
En met de weigering om een lied te zingen wegens politiek is uiteindelijk alsnog politiek geworden. Zo snel kan het gaan, hè?
Zo.
Ja, we eindigen met een mooie cultuurtip. Helemaal niks met politiek te maken.
Godzijdank.
Luister goed. Ja, we horen Federica Pellegrini, Underwater, op Prime Video. En het is dus een film, een docufilm moeten we wel zeggen. En het gaat over Federica Pellegrini. Mocht je denken, hè, wie is dat? Nou jongens,
Zwemster.
Wij hebben Ranomi Kroovi Jojo. Italië heeft Federica Pellegrini.
Ja.
Meegedaan sinds haar 15e, 5 Olympische Spelen gezwommen. Begonnen in Athene in 2004, toen Peking... Londen 2012, Rio 16 en uiteindelijk in 2020, wat dus uiteindelijk 2021 is geworden, in Tokio. Bij alle 5 haalde ze de finale. Ze heeft medailles gehaald, waaronder goud. Ze is de recordhoudster vrije slag op de lange baan. Ik was fan van haar, echt.
Vraag je aan haar. Ik woon in Genua in die tijd en toen zei de bakker daar dat ik op La Pellegrini leek.
Oh, wat grappig.
Zie jij daar iets in?
Ja, toen, nee ja, ze is wel wat, vind ik, wat veranderd in die tijd. Maar,
nee, maar het is, ik denk meer, ze heeft best wel een beetje soort van dat soort, weet ik veel, aardappelneuzige dingen. Begrijp je?
Vind haar prachtig.
Oh ja?
Ach, ze is zo
mooi. Want al mijn vrienden zeiden van, oh jezus, nou, dan kun je blij mee zijn.
Ja, omdat ze de zwemster natuurlijk misschien, maar ik vond haar altijd wel.
Oh ja?
Ja, ik bedoel, en daarnaast diep respect voor haar. Met haar prachtige accento veneziano.
Ja, maar ze zeiden niet van, je zwemt zoals La Pellegrini.
Nee, ze zeiden, je ziet eruit. Maar ik vond haar prachtig.
Okay,
ze is overigens onlangs getrouwd om de gossip toch ook eventjes mee te nemen in de podcast. Maar ik bedoel, deze dame heeft Olympische Spelen gedaan, wereldkampioenschappen gewonnen, EK's gewonnen. Een fantastische internationale carrière. En deze docu gaat over het laatste gedeelte wel een beetje van haar carrière. Het plaatsen al dan niet. Op een gegeven moment krijgt ze COVID. In aanloop naar Tokio 2020. Het is een drama. Ik heb dat zelf een beetje gevolgd via Instagram en zo. Ik vond het een vermakelijke. Ik heb hem nog niet helemaal afgekeken. Ik heb nog deze dagen nog 20 minuten te gaan. Maar met name het begin. Ik vond het heel mooi gefilmd, mooi gedraaid. En dat geeft ook een inkijkje naar de voorbereiding van die Olympische sporters. Holy crap. Och, ik zou het niet kunnen. Wat een discipline moet je dan. En bokken saai. Iedere dag die banen draaien.
Ja, ga je.
Waar ga je weer? En die coach. En het gaat alleen maar over zwemmen. En dan ga je weer in.
En
25 meter. Hè? 25 meter. Hup.
En terug.
En ik bedoel, als wij op vakantie er even een baantje trekken. Dat doen zij iedere dag. En 100 keer meer, die mensen. Maar goed. Niemand wint ze. Ze heeft het zelf gewild.
Het is een vrijland.
Maar ik was fan van Federica Pellegrini. En okay. Na het zien van Underwater op Prime Video eigenlijk nog meer. En dan zijn we aan het einde gekomen. Hè?
Daar zijn we weer. Laatste verkiezings... de laatste campagneaflevering. Want volgende week gaan we op de maandagochtend... nadat de uitslagen toch echt wel binnen zijn... hoe Italië gestemd heeft op 25 september... de aflevering Il Post Voto maken.
Il Post Voto, ja. Dus we gaan even kijken wat betekent het. Wint inderdaad La Meloni.
Ja, en
wat
nu? Zou dat betekenen? En nu? Wat zijn de reacties?
Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Hoe gaat een kabinetsformatie in Italië? Vorige keer heeft het 80 dagen geduurd. Gaat het nu sneller of
sneller,
langer?
Sneller.
Ik denk het wel, maar...
We gaan weer lekker voorspellen, gissen en in koffiedik kijken.
Volgende week zijn we lekker vaak bij je. Deze keer ietsje later, volgende week lekker vroeg.
Ja, dank voor het luisteren weer.
Alla prossima. Ciao.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.